Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken, hoort waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog, met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 49. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we van Psalm 119, vers 57. Ik haat ranken vol van kwade en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. Gij zijt mijn schild, de rots waarheen ik vlucht. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 8... en daarvan het vierde tot en met het vijftiende vers. De schriftlezing voor deze morgen is dus uit Lucas 8, vers 4 tot en met 15, na Gods wet en Psalm 119, vers 57.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Te lezen Lucas 8, de verzen 4 tot en met 15. Als nu een grote schare bijeen vergaderde en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zeide hij door gelijkenis: een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien, en als hij zaaide, viel het ene bij de weg en werd vertreden, en de vogels des hemels aten dat op. En het andere viel op een steenrots, en opgewassen zijnde is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen mede opwassende verstikten hetzelfde. En het andere viel op de goede aarde, en opgewassen zijnde bracht het 100-voudige vrucht voort. Dit zeggende riep hij: wie oren heeft om te horen, die horen. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: wat mag deze gelijkenis wezen? En hij zeide, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat ze ziende niet zien en horende niet verstaan. Dit is nu de gelijkenis, het zaad is het woord Gods. En die bij de weg bezaaid worden zijn deze die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat ze niet zouden geloven en zalig worden. En die op de steenrots bezaaid worden zijn deze die, wanneer zij het gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen. En deze hebben geen wortel, maar zijn voor een tijd geloven, en in de tijd der verzoeking wijken zij af. En dat in de doornen valt zijn deze die gehoord hebben, en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en de rijkdom en de wellusten des levens, en voldragen geen vrucht. En dat in de goede aarde valt zijn deze die het woord gehoord hebbende, hetzelfde in een eerlijk en een goed hart bewaren, en in volstandigheid vruchten voortbrengen. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp staan wij deze morgen, gemeente, stil bij wat u vindt in Lucas 8, vers 8a en ook vers 15. Lucas 8, vers 8a en vers 15, daar luidt Gods woord en onze tekst voor deze morgen. En het andere viel op de goede aarde. En opgewassen zijnde bracht het honderdvoudige vrucht voort. En dat in de goede aarde valt, zijn deze die het woord gehoord hebben, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we dankzegging doen voor zuster van de Werken die na langere tijd weer in de kerk mag zijn. We denken ook aan de zieken van de gemeente. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heere, zou u zo naar ons willen luisteren en onze gebeden willen horen deze morgen. Wij moeten voor u belijden, Heere. Wij kunnen voor u niet bestaan. Niet met alles wat we in de achterliggende week hebben gedaan, hebben gedacht en hebben gesproken. Niet met ons hart, ook niet in de ogenblikken dat we tot u naderen in het gebed. In onszelf is er geen grond van bestaan tegenover u. En daarom bidden we of u ons uit genade wilt horen en wilt verhoren, omwille van het werk van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u aan ons denken wanneer we tot u naderen in het gebed en u smeken om uw bijstand en uw hulp en uw zegen. We hebben die hulp in alle dingen nodig. Zonder u kunnen wij niets doen. Zonder u kunnen we vanmorgen niet bidden, op en onder de kansel. Zonder u kunnen we niet preken en niet luisteren naar uw woord. Zou u ons daarom willen bedienen vanuit uw hemels heiligdom, ja, vanuit de Heer Jezus Christus. En wilt u dan geven wat wij nodig hebben, Heere, een ootmoedig hart, een verbroken hart, een hart dat open ligt voor uw woord, dat ontvankelijk is om het zaad van uw woord te ontvangen. Een hart dat gezuiverd is van alle doornen, van de zorgen en de zonden van deze wereld. Heere, wilt u zelf geven dat we met zo'n hart onder uw woord mogen verkeren of zullen gaan verkeren. Maar geeft u ons ook te zien, Heere, hoe de schuld aan onze kant ligt wanneer ons hart nog altijd gesloten is, ongezuiverd is en vol van doornen, steenachtig en onverbroken. Heere, laat dat ons in de nood mogen brengen voor het eerst. deze morgen. Wilt u ook daarvoor uw woord gebruiken? En wilt u, Heer, dan het woord, ook die woorden die deze morgen weer met alle lek en gebrek gesproken zullen worden, in uw almachtige handen nemen? En wilt u ze gebruiken, Heer, tot zaligheid van zondaren? Toen u, Heer Jezus, over de aarde ging, hebt u zelfs slijk willen gebruiken om te strijken aan de ogen van een blinde. En u gaf hem door dat onbeduidende en in zichzelf verachtelijke middel het licht in zijn ogen terug. Zou u dan vanmorgen ook de prediking van uw woord, en het is het middel dat u zelf hebt uitgekozen om zondaren zalig te maken, zou u het willen gebruiken, Heer? Vanuit ons bezien is het niet meer dan slijk. Maar Heere, wilt u geven dat het gezegend mag worden, en dat mensenkinderen vanmorgen hier in de Jeruzalemkerk of thuis met ons meeluisterend voor de allereerste keer in hun leven de ogen geopend krijgen voor wie u bent en voor wie wij zijn in onszelf. Opdat we, Heere, door schuldbesef getroffen en verslagen mogen worden. En zodat in ons hart de bede geboren wordt, wat zullen we doen om zalig te worden? U kent degene, Heere, voor wie dat de grote levensvraag geworden is. Wilt u geven dat er ook vanmorgen vanuit het woord een antwoord mag komen bij u vandaan? Heere, u kent degene die u kennen en vrezen. Wil geven dat het woord van vanmorgen ook onderwijs mag bevatten voor hen, wanneer ze nog jong zouden zijn of wanneer ze al oud zouden zijn. Maar wat hebben wij uw onderwijs nodig? Want al is het nodig in het leven van een mensenkind dat allereerst ons hart vernieuwd wordt, door u geopend wordt. Het is niet minder nodig dat er in ons leven ook sprake is van groei, nee, niet van onszelf, maar van uw woord in ons leven. En het is boven alles nodig in het leven van degene die u kennen en vrezen mogen, dat er ook vruchten komen. En Heere, wilt u dat onderwijs verootmoedigend laten afdalen in het leven van uw kinderen? En geeft u, Heere, dat ze vanmorgen vanuit uw woord mogen horen hoe u als de hemelse landman uit bent op vrucht. En in welke weg die vrucht ook gevonden zou worden, en breng hen toch als armen en als vruchtelozen in zichzelf, als geestelijk onvruchtbare mensen in zichzelf, brengt u ze toch bij dat woord dat u zelf gesproken hebt. En een ander deel viel in de goede aarde, en opgewassen zijnde bracht het vrucht voort. Heere, zo bidden we voor degenen die hier kunnen zijn, maar ook voor degenen die hier niet kunnen zijn. En dan denken we wel bijzonder aan de zieken. Wilt u aan hen gedenken, Heere? Mogen we onze oude zuster van de Vlies aan u opdragen, die vanwege ziekte en verzwakking van het lichaam thuis moet meeluisteren. Heere, zou u haar willen gedenken, ook wanneer de krachten minder worden? En zou u haar toch uitkomsten willen geven? Heere, ondersteun haar naar het lichaam, maar boven alles gedenk haar naar haar ziel. En wilt u, Heere, toch ook in haar leven het licht van uw genade doen opgaan? Wees haar zo nabij, samen met haar dochter Marion, die we ook van harte aan u opdragen. Gedenk hen. Heere, wilt u met onze broeder van Leeuwen zijn, die ook al zo lange tijd niet onder het woord komen kan. Wees ook met hem, Heere. Geef ook hem wat nodig is in zijn omstandigheden, met allen die hem lief zijn. Wees u met onze zuster van Breugel, zegen de kuur die ze ondergaat, maar wil haar ook sterken in de bijwerkingen die daaraan verbonden zijn. Heren, wij mogen u deze morgen zo de zieken opdragen. Niet alleen degene die we zojuist noemden bij naam, maar ook degenen die bij u bekend zijn en van wie de namen niet genoemd worden. Wil aan hen denken, Heren, ook in de beperkingen lichamelijk. Wilt u onze dank aanvaarden voor het feit dat onze zuster van de werken na lange tijd vanmorgen weer in ons midden mag zijn. Heren, u hebt dat nog willen geven. En wat kan er veel tegenop komen wanneer een mens na langere tijd weer de gang naar de kerk tracht te maken. Heren, mag het deze morgen toch alleszins meevallen. Zou u willen geven, Heren, dat ze mag ondervinden. Het was goed om aan deze plaats te zijn geweest. Meer nog, Heren, zou u het door eenzijdige genade en bij uzelf vandaan toch nog willen maken tot een Bethel in haar leven. Heren, zo dragen we ook haar aan u op. Gedenkt u, Heren, degene die het psychisch moeilijk hebben. Sterk en help ze. Wees met de eenzame, met de rouwdragenden onder ons. Vertroost u ze. En heiligt u wegen van tegenslag en beproeving aan onze harten. Heren, wil vanmorgen aan de jonge mensen denken. Wil ook in hun harten werken. Wilt u hun harten vernieuwen, Heren. Opdat ze in waarheid gaan vragen naar u en naar uw sterkte. Sterk allen die een taak hebben in deze dienst. Organisten, kosten dragen we aan u op. Heren, zie in gunst op ons neer van boven en wees ons toch genadig. Om uw goedheid de eer te geven, we bidden dat. Om Christus wil alleen. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, van de 92e psalm en daarvan het 7e en het 8e vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. En ook het 8e vers. In hunne grijze dagen blijft hunne vreugd gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. 7 en 8 van Psalm 92. Er zijn deze zondag 3 collecten bestemd voor eredienst. Kerkelijke kassen en de 3e collecte. Na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 72 en daarvan het negende vers willen we straks na de prediking zingen. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien, ook zal eeuw in eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Zolang het zonlicht schijnt, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Het negende vers van Psalm 72 na de prediking. Geliefde gemeente, hoe bent u hier vanmorgen eigenlijk gekomen? Hoe zit u hier op dit moment? Met wat voor hart bent u onder het woord gekomen? Is uw hart te vergelijken met de aangestampte grond van het pad, waar ook in de achterliggende week zoveel voetstappen overheen gegaan zijn, ja, dat het woord eigenlijk min of meer onbereikbaar voor u is, of omgekeerd, dat uw hart haast onbereikbaar lijkt voor het woord? Is uw hart misschien te vergelijken met de steenachtige grond, dun laagje aarde, maar daaronder de harde, onverbroken rotsbodem van uw natuurlijke bestaan? Of is het nog weer anders? Bent u hier vanmorgen in de kerk gekomen, maar met een hart dat helemaal vol is van allerlei zorgen over deze wereld, over dit tijdelijke leven? Of met andere dingen van deze tijd, doornen die de plaats van het woord en van het zaad dreigen in te nemen en het woord dreigen te verstikken? Dat zijn de drie reacties die de Heer Jezus aan het begin van de gelijkenis van de zaaier ons voor ogen heeft gesteld. En als we die drie manieren van verkeren onder het woord een ogenblik zo overdenken en de revue laten passeren, dan kan de vraag bovenkomen, maar heeft zaaien en heeft komen onder het woord op de plaats waar dat woord uitgestrooid wordt over de akker van uw leven en van jou en van mijn leven, heeft dat dan eigenlijk wel zin? Zal het woord en zal het zaad van het woord wel ooit vrucht dragen? Wel, dat is wat de Heer Jezus duidelijk maakt in de gelijkenis die we deze morgen voor de vierde en voor de laatste keer in deze korte serie overdenken. Dat het woord toch vrucht draagt. Wanneer gebeurt dat? En de Heere geven dat dat een vraag is die mag leven in ons hart. Wanneer gebeurt dat? Wanneer zal het woord vrucht dragen, kunnen vrucht dragen ook in mijn leven, als het zaad in goede aarde valt? Dat is het thema voor de preek deze morgen. Als het zaad in goede aarde valt. En dan letten we op drie korte aandachtspunten. Allereerst op de grond, vervolgens op de groei, en tenslotte op de vrucht. De grond. Dat is begin van vers 8. En het andere viel op de goede aarde. U mag daar ook lezen in de goede aarde. Want zo legt de Heer Jezus het beeld in vers 15 uit. De groei. Vers 8 zegt. En opgewassen zijnde. En tenslotte de vrucht bracht het honderdvoudige vrucht voort. Als we in gedachten nog één keer die zaaier over zijn akker zien gaan en hij zijn zaad op allerlei plaatsen op die akker uitstrooit, ja, dan zegt de Heer Jezus aan het begin van onze tekst dat het andere, dat wil zeggen het andere deel van hetzelfde zaad. Dat is belangrijk om eerst al te bedenken. Niet ander zaad, Maar precies hetzelfde zaad, maar een ander deel daarvan. Het andere deel viel op de goede aarde. En daar denken we vanmorgen eerst over na. Wat wordt daar precies mee bedoeld met goede aarde? Wel, wat we dan om te beginnen kunnen zeggen is dat die goede aarde eigenlijk het tegenovergestelde is van die drie soorten aarde die we tot nog toe in de preken hebben zien langskomen voor onze ogen. Goede aarde, dat is aarde die niet hard is, die niet aangestampt is, zoals dat wel gold voor het pad langs of dwars door de akker, met al die voetstappen daaroverheen. Maar goede aarde is niet hard, is niet ontoegankelijk, maar goede aarde, dat is de rulle aarde, de mulle aarde die open ligt om het zaad te ontvangen. Goede aarde, dat is ook die grond waar niet enige centimeters onder de oppervlakte een harde, onverbroken rotsbodem zich bevindt. Maar goede aarde, dat is juist de aarde waar die rotsbodem verbroken is. Ik zeg niet dat er in die goede aarde ook nog niet bepaalde stenen kunnen zijn. Dat er misschien ook nog niet heel wat steenachtigs gevonden wordt, maar de stenen bodem die er lag is verbroken. Goede aarde, en dat is nog een derde kenmerk als we dat even spiegelen ten opzichte van wat we tot nog toe hebben gehoord. Goede aarde, dat is ook aarde die niet helemaal vol is met allerlei doornen. Daar zal best ook in de goede aarde nog wel hier en daar een doorn groeien. En telkens weer bepaalde doornen opkomen. Maar in de goede aarde die de Heer Jezus hier bedoelt, is het zo dat de grond niet helemaal in beslag genomen wordt door de doornen en dat die doornen het goede zaad verstikken. Wel, zulke goede aarde, geopende aarde dus, aarde waar de rotssteen verbroken is, gezuiverde aarde waar de doornen uitgetrokken zijn, zulke aarde bedoelt de Heer Jezus als hij zegt aan het begin van vers 8, en het andere viel op de goede aarde. En dan gaan we de lijn doortrekken vanuit het beeld van onze tekst, dat u dus inderdaad moet houden tegen de achtergrond van al die andere soorten grond. Dan gaan we de lijn doortrekken en we vragen ons vanmorgen af, ja, wat bedoelt de Heer Jezus daar nu mee? Wanneer zal het woord in een mensenleven vrucht dragen? Als uw hart te vergelijken is, als jouw hart te vergelijken is met deze goede grond. Als je hart geopend is en open ligt voor het woord van God om dat woord te ontvangen en als het ware in zich op te nemen. Als de steenachtige bodem van je hart verbroken is door het werk van de Heilige Geest. Als je hart gezuiverd is van al die dingen van deze wereld en van deze tijd. De zorgen die er zo bovenmatig kunnen zijn. En ook de zondige verleidingen en de zondige wellusten van dit leven. Als dat uit uw hart, uit jouw hart is weggenomen. Heel kort, die drie kenmerken die ook de goede grond kenmerkten. Een geopend hart, een verbroken hart, een gezuiverd hart. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt als hij zelf zegt. En hoe zegt de Heer Jezus dat zelf in de uitleg? Vers 15, zo in het midden van het vers. Dan spreekt hij over een eerlijk en goed hart. Daar moet gemeente het zaad invallen, het zaad van het woord invallen, wil het vrucht dragen. Dan moet het vallen in een goed, in een eerlijk hart. Dat is het woord van de Heer Jezus zelf. Kijk, en dan roept die aanduiding die de Heer Jezus daar gebruikt natuurlijk vanmorgen allerlei vragen bij ons op. Want is het dan zo dat de Heer Jezus wil zeggen dat mensen, dat alle mensen of misschien sommige mensen onder zijn gehoor, dat die vanuit zichzelf zo'n goed hart en zo'n eerlijk hart hebben? Is dat de boodschap die ik u vanmorgen moet brengen? Er zijn nu eenmaal in de Jeruzalemkerk ook enkele mensen of meerdere mensen, een bepaald deel van de mensen, en die hebben van zichzelf een goed en een eerlijk hart. Wij gebruiken die uitdrukking natuurlijk wel eens. Een mens met een goed hart, hij of zij heeft een goed hart. Ik zal niet zeggen dat die uitdrukking altijd met een verkeerde bedoeling gebruikt wordt, want wij begrijpen dan ook wel van elkaar wat we daarmee bedoelen. Dat iemand bewogen kan zijn met anderen en voor anderen klaarstaat en dat soort dingen meer. Maar bijbels gezien moeten we zeggen, als we er in de diepe zin van het woord over spreken, ach, dan zegt de Bijbel iets heel anders over ons aller hart van nature. Dan zie ik daar die profeet Jeremia staan, die op een bepaald moment zegt: arglistig is ons hart. Mijn hart. Meer dan enig ding. Ja, dodelijk. Wie zou het kennen? Dan hoor ik daar de Heer Jezus Christus zelf over het hart van de mens spreken. En dan zegt hij: uit het hart van de mens komen voort dieverijen, doodslagerijen, overspel, hoererijen, noemt u maar op. Ons hart is van nature niet goed, maar slecht en boos, zegt de Bijbel. Ons hart is van nature niet eerlijk, maar het is van nature oneerlijk tegenover God, leert hetzelfde woord van de Heer. Maar wat bedoelt de Heer Jezus dan met die uitdrukking een goed en een eerlijk hart? Is het dan zo dat hij daarmee wil zeggen dat mensen die, en laten we gemeente vanmorgen maar buigen voor de waarheid van dat woord, is het zo dat hij dan wil zeggen dat mensen die van nature zo'n slecht en oneerlijk hart hebben, ja, dat die mensen voor zichzelf een nieuw hart, een toegankelijk hart, een open hart kunnen maken? Is dat wat de Heer Jezus hier bedoelt? Zegt hij dan tegen de mensen, zegt hij vanmorgen tegen ons: mensenkinderen, waar u ook vandaan komt, u kunt voor uzelf zo'n hart maken dat goed is en dat geopend is? Nee, natuurlijk niet, zegt iemand. Pas op, gemeente. Pas op, u hebt gelijk. Dat u zegt natuurlijk niet. Maar hoe zeggen we het? Met wat voor bedoeling zeggen we het? Wat gaat daarachter schuil? Als ik u zo vanuit onze tekst van vanmorgen even mag meenemen naar het Bijbelboek Ezechiël, waar het tot 3 maal toe gaat over een nieuw hart. Dan leest u daar, om te beginnen in Ezechiël 11, dat de Heere belooft dat hij aan mensen met een stenen hart, een oud hart door de zonde, dat hij aan die mensen een nieuw hart zal geven. Ezechiël 11. In Ezechiël 36 leest u een vergelijkbare belofte in iets andere woorden. Ik zal het stenen hart uit uw midden wegnemen en u een vlezen hart, een nieuw hart geven. Maar daartussenin daar staat Ezechiël 18. En in Ezechiël 18 staat het anders. Daar staat, maak uzelf een nieuw hart. U zegt, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, maar dat staat wel in de Bijbel. Zoekt u het nog maar eens na op een ander moment. Ezechiël 18, zo tegen het slot van het hoofdstuk. Maak uzelf een nieuw hart. En waarom zegt de Heere dat? Bij monden van de profeet Ezechiël. Zegt de Heere dat dan met de bedoeling, wel, ik zeg het, dus u kunt het ook? Nee, nee, zo niet. Maar de Heere zegt het wel met de bedoeling, mens, jongen, meisje, man, vrouw, het is uw verantwoordelijkheid, het is uw plicht om een nieuw hart te maken. Ik heb daar recht op, want ik heb u geschapen met een, ja, met een goed hart oorspronkelijk in het paradijs, met een eerlijk hart. En ik heb er recht op dat u mij dient met zo'n goed hart en met zo'n eerlijk hart. Kijk, en als wij vanmorgen in de kerk zitten en wij zouden, als het over een nieuw hart gaat, heel makkelijk achterover kunnen leunen en kunnen zeggen tegen onszelf, ach, een mens, ja, moet een nieuw hart ook van de Heere krijgen en het valt je ten deel of het valt je niet ten deel wel aan. We gaan weer rustig naar huis. En we drinken de koffie weer. Gemeente, dan hebben we van de ernst van het woord van de Heere nog niets verstaan. Want de Heere zegt ook, maak u een nieuw hart. Als u nu jong bent en nog geen nieuw hart hebt, als u nu oud bent en u hebt nog steeds geen nieuw hart, dan spreekt de Heere ons vanuit Ezechiël 18 ook dringend aan op onze verantwoordelijkheid. En dan wil de Heere mensen die in een valse rust neerzitten, in een bedriegelijke rust van hun onbekeerde leven neerzitten en zich verschuilen achter het feit dat de Heere dat moet doen, dan wil de Heere die mensen uit hun rust brengen. Alleen. En dat is het tweede, en dat mag u ook niet vergeten als het over deze dingen gaat. Wee de mens die in Ezechiël 18 het leven vindt. Die in Ezechiël 18, en dan bedoel ik in dat woord wat ik zojuist aanhaalde, het leven vindt. Die met die tekst aan het werk gaat en die zichzelf een nieuw hart maakt, zich inspant, zijn leven opknapt, en dat is allemaal goed. En in de Bijbel gaat lezen en de Heere gaat zoeken en gaat bidden en dat is allemaal goed. Maar die daarin en in alle middelen die hij gebruikt, die in dat gebruik op zich het leven vindt. Want als de Heere zegt, maak u een nieuw hart, dan bedoelt hij met dat woord niet dat u in dat woord het leven zult vinden, maar dat u in dat woord de dood zult vinden. De dood zult vinden. Dat u er juist in het gebruik van die middelen, in het ernstige gebruik van die middelen, erachter komt en erbij bepaald wordt, ik kan het niet en toch de Heere eist het en de Heere heeft er recht op. En dat dat woord, want laten we niet vergeten, Ezechiël 18, dat is de wet. Dat is de wet, daar zegt de Heere, gij zult uzelf een nieuw hart maken. Gij zult. En de wet, dat is datgene wat een mens veroordeelt. Dat is datgene wat een mens voorhoudt, wat hij niet doen kan en toch doen moet. Dat is datgene wat het recht van de Heere voorhoudt. Wel, Ezechiël 18 is de wet en wat is het nodig om in al onze eigen inspanningen en al ons eigen zoeken en al ons eigen bidden en lezen om daar, nee niet letterlijk, de dood in te vinden. Ik bedoel niet, jonge mensen, kinderen, dat je daaronder sterft, letterlijk. Maar dat je er bevindelijk de dood in vindt. Dat je ermee aan een eind komt. En dat je het zegt, o God, nu hebt u er recht op en nu kan ik u niet geven waar u recht op hebt. En toch, en dat het u zo mag uitdrijven tot het evangelie. Kijk, iemand heeft eens gezegd, Ezechiël 18, een van de oude Puritijnen, die zegt, Ezechiël 18, dat tekstwoord over maak u zelf een nieuw hart als de lievelingstekst van iedere remonstrant. Dat is ook zo. Dat moeten we ook bedenken. Maar de Heere laat dat woord optekenen, want het is wel een woord van de Heere zelf. En we moeten het ook ernstig nemen. De Heere laat dat optekenen als een onderdeel van zijn wet om een mens uit te drijven en te brengen tot het evangelie. Want de wet doodt, maar het evangelie, dat maakt levend. En dat evangelie, dat zegt, ik zal het stenen hart uit uw midden wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. Wel, dat bedoelt de Heer Jezus ook te zeggen met die uitdrukking, een goed en een eerlijk hart. Hij houdt als het ware in één en dezelfde uitdrukking de eis voor, de wet voor en het evangelie voor. Hoe zeggen de kanttekeningen het? Ik lees dat u nog even voor. Die zeggen over dat hart, dat is door Gods geest geopend, opgewekt en bekwaam gemaakt om het woord aan te nemen en te gehoorzamen. En dan verwijzen ze naar Jeremia 31 en ook naar Ezechiël 36 en naar Handelingen 16, de geschiedenis van Lydia. Zou uw gemeente zo'n hart willen hebben? Zo'n geopend hart? Zo'n gezuiverd hart? Zo'n verbroken hart? De Heere zegt nog in zijn woord, ik zal. Zou dat u niet op de knieën moeten brengen vanmorgen? Om het van hem te vragen die het eist. Die zegt, gij zult. En dat we er allemaal maar mee mogen vastlopen. Maar die ook zegt, ik zal. De grond, dat is dus een goed en een eerlijk hart. Een hart dat door Gods geest geopend is. Door Gods geest verbroken is. Door Gods geest gezuiverd is. Maar nooit om daarmee u van uw verantwoordelijkheid te ontslaan. We gaan naar onze tweede gedachte. De groei. Ja, want als het goede zaad van het woord valt in de goede bodem van het hart. In een goed hart, in een eerlijk gemaakt hart. Dan vindt daar ook groei plaats. Dat is het tweede. Dat wordt maar heel kort aangeduid in onze tekst. Want er staat in vers 8, en het andere viel op de goede aarde en opgewassen zijnde. In het Grieks staat er maar één klein woordje. Maar wel een woord waar heel veel in ligt. Daar ligt in dat het zaad ontkiemt. Het woord wat in de grondtekst gebruikt wordt, heeft ook de betekenis niet alleen van opwassen, opgroeien betekent dat, kinderen. Maar dat betekent ook ontstaan. Ontkiemen. Het zaad ontkiemt. Dat is dus wat er gebeurt in de goede grond. En er groeit een wortel naar beneden in de diepte. Dat is wat er gebeurt. En er groeit vervolgens ook een stengel en bladeren en uiteindelijk aren en in die aren ook nog korrels. Maar dan zijn we eigenlijk al bij het beeld van de vrucht. Wel, daar hebt u heel kort aangeduid de groei. Dat is het tweede waar we vanmorgen over moeten nadenken vanuit het woord van de Heere. Wanneer zal er vrucht komen van het woord in een mensenleven? Het eerste antwoord was, en dat is fundamenteel, als de grond goed is. Als de grond, als de bodem goed gemaakt is. Daarom preken we u ook, gemeente, de noodzaak van de wedergeboorte. En van het hartvernieuwende werk van Gods geest. Het werk Gods zonder ons in ons. Maar dat is niet het enige. Daar is ook groei nodig. En ik heb u die groei vanuit de gelijkenis zojuist even getekend. Vanuit het beeld van de gelijkenis. Maar wat bedoelt de Heer Jezus nu eigenlijk met die groei? Wanneer gaat het woord groeien in een mensenleven? De vraag is niet vanuit de gelijkenis van vanmorgen. Wanneer groeit een christen? Wanneer groeit een mens? Dat is het beeld niet. Beeld is, wanneer groeit het woord? Wanneer is dat? Voor een antwoord op die vraag, en dat is misschien een klein beetje moeilijk en een klein beetje veel, maar ik wil er toch niet aan voorbij gaan, leggen we de drie evangeliën even naast elkaar. En dan lees ik het u rustig voor en dan haal ik er vervolgens wel enkele punten uit. Eerst Matteüs 13. Daar zegt de Heer Jezus, die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. Dat is het eerste. Horen en verstaan. Marcus, in hoofdstuk 4, die dezelfde gelijkenis vertelt, schrijft, als het over deze dingen gaat, en deze zijn die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen. Dat is het tweede. Horen en verstaan, dat was het eerste. Horen en aannemen, dat is het tweede. Lucas, wiens evangelie we deze morgen voor ons hebben, die schrijft, en dat in de goede aarde valt, zijn degenen die het woord gehoord hebbende, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren. Dat is de derde. Dus wij hebben gehoord over horen en verstaan, over horen en aannemen, en over horen en bewaren. En als u goed geluisterd hebt, zijn dat dus eigenlijk vier woorden, als we het woord horen ook nog meetellen. Wel over die vier woorden iets, want dat is de betekenis van wat de Heer Jezus zegt over de groei. Wanneer gaat het woord groeien in het hart van een mensenkind? Dieper nog, eigenlijk moeten we natuurlijk zeggen, wanneer gaat het woord groeien in het hart van een wederom geboren mens? En toch denk ik dat er in dit tweede punt ook een boodschap ligt voor een ieder van ons. Wanneer gaat het woord groeien? Het eerste wat de Heer Jezus zegt is, wanneer iemand het woord hoort. Dat is het eerste wat nodig is. Wil er groei komen, willen er uiteindelijk vruchten komen, dan zal een mens het woord moeten horen. Echt moeten horen. Ja, zegt iemand, maar dat was op de steenachtige grond ook zo. Daar hoorde een mens het ook. En op de doornachtige grond ook, daar hoorde een mens ook. Ja, dat is waar. Maar op de goede grond ook. Daar moet het woord eerst gehoord worden. Gods kind draagt geen vrucht uit het luchtledige. Maar die draagt vrucht uit het woord. En na het horen van het woord Kijk, daar ligt een geweldig sterke aansporing in die naar ons allen komt om onder dat woord te komen. Om ons horend en luisterend onder dat woord te begeven. Wij moeten het woord horen. Boven alles met die houding van Samuel die het gezegd heeft, spreek, want uw dienstknecht hoort. Kijk, en om echt te horen is het nodig om een geopend hart te hebben. Want van nature is ons hart zo gesloten voor dat woord. Ligt het niet open voor dat woord? Ketst dat woord erop af? Horen, dat is het eerste. In de kerk, maar ook wanneer u thuis leest en wanneer jij thuis leest in je Bijbel. Luisteren naar het woord. Een van de professoren in Apeldoorn gebruikte vaak het woord een tekst uitluisteren. Uitluisteren. Niet een tekst maar één keer lezen en één keer tot je nemen en dan denken nu heb ik het wel gehoord. Nu heb ik het wel begrepen. Maar een tekst nog eens horen en nog eens horen, uitluisteren, biddend beluisteren. Heere, wat hebt u daarin te zeggen? Horen. Maar er gebeurt nog iets op de steenachtige grond. Dat was het tweede woord, u kwam het tegen in Matteüs 13. Horen en verstaan. Als het woord echt in goede aarde valt, dan gaat u dat woord ook verstaan. Verstaan in zijn afkomst, in het feit dat het een woord is, nee, niet van een mens, ook niet van een dominee, voor zover hij het woord van God spreekt, maar een woord van God. Dat het woord is van de levende God, die spreekt met kracht en die spreekt met gezag. En je gaat dat woord verstaan, niet alleen in zijn afkomst, maar ook in zijn ernst. Je gaat beseffen dat woord gaat over de dingen van de eeuwigheid. Dat woord gaat over de allerbelangrijkste dingen in dit leven. Dat woord gaat over mijn ziel. Ik ga het woord horen, maar ik ga het ook verstaan bij het licht van Gods geest. Want dat is altijd nodig om het woord te verstaan. Verstaat een mens dan alles? Nee. Daar kunnen heel veel dingen zijn in het woord van de Heere die verborgen zijn. Die je wel hoort en waarbij je je ook met je verstand wel iets probeert voor te stellen. En die toch zo verborgen blijven. Maar dat geeft dan ook juist op de goede grond. Dat geeft ook juist gebedswerkzaamheden. Heren, mag ik het verstaan? Zou u me het willen leren? Wat hebt u toch te zeggen in deze woorden tot mij? Breng me daar door uw Heilige Geest. Horen en verstaan. En voor zover het woord verstaan wordt, gemeente, wordt dat woord ook, en dat is het derde woord, wordt dat woord ook aangenomen. U moet vanmorgen maar niet schrikken van dat woord. Wij denken bij het woord aannemen heel vaak aan een remonstranswoord, maar het woord komt ook wel hier en daar voor in de Bijbel. Niet zo heel veel misschien. En in ieder geval ook nog wel in zo'n betekenis dat u het ook heel vaak nog wel mag vertalen met ontvangen. Maar wat is er op tegen om van mensen met een geopend hart, een door de geest geopend hart, te zeggen dat ze dat woord, zover ze het mogen verstaan, ook ontvangen, ook aannemen, ook omhelzen. Dat is dus ook wat er gebeurt op de goede grond. Daar, ja, als het woord daar komt en het veroordeelt me. Het klaagt me aan. Het beschuldigt me. Het zet me erbuiten. Dan omhels ik toch dat woord, in zoverre ik het door Gods geest mag verstaan. En daar waar het woord de enige weg van de zaligheid aanwijst, die geopend is vanuit Gods welbehagen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en ik daar iets van mag verstaan bij het licht van Gods geest, en echt iets van mag zien, daar neem ik dat woord aan en daar omhels ik het op de goede grond. En daar waar ik bij het licht van Gods geest iets mag verstaan van de rijkdommen die de Heer Jezus Christus heeft verdiend en heeft verworven voor zijn kerk. En wat zijn dat niet een rijkdommen? Daar waar ik erbij gebracht word, daar omhels ik dat woord en ontvang ik dat woord en neem ik het door een waar geloof aan. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Dus horen, verstaan, aannemen. En het laatste woord wat hier gebruikt wordt in dit verband, en dat vinden we in onze tekst van vanmorgen in vers 15. En dat in de goede aarde valt, dat zijn deze die het woord gehoord hebbende hetzelfde bewaren. Bewaren, dat is ook nodig. Dat is ook nodig in het leven van degene die de Here kennen en vrezen. Dat ze dat woord niet zomaar meer weer van zich af laten glijden. Maar dat ze dat woord zoeken te bewaren. Dat ze dat woord ook niet direct naast zich neerwerpen. Dat ze ook niet direct zich tegen dat woord zullen keren. Maar dat ze dat woord bewaren. Wat is dat dan bewaren? Zo, dat is dat u dat woord in uw hart zoekt te bewaren. Dat u dat woord overdenkt voor uzelf, biddend overdenkt. Dat u dat woord op zondagavond nog weer eens opzoekt. En op maandagavond nog weer eens opzoekt en overleest. En op andere momenten in de week weer. En dat u bidt en dat u vraagt, Heere, onderwijs me toch door dit woord, dat u het bewaart. Het is niet hetzelfde als de kerk uitgaan en aan het einde van de dienst zeggen, nou, het was vanmorgen eigenlijk niks. Het heeft me eigenlijk ook helemaal niks gedaan. Dat is niet het woord bewaren. Het woord bewaren, dat is dat woord wat u gehoord hebt, overdenken in uw hart, biddend overdenken. Als dat er niet is, komt er geen vrucht. Als dat er niet is, komt er geen vrucht, gemeente. En hoe vruchteloos en onvruchtbaar kunnen we niet op en onder de kansel onder het woord verkeren. Maar hoe komt het dan dat er geen vruchten zijn? Dat heeft te maken met, ja, allereerst misschien met de bodem van ons hart. Dat is fundamenteel, nogmaals. Maar als die bodem dan door Gods wederbarende genade goed gemaakt is, hoe komt het dan dat er geen vruchten zijn? Zou het, vraagt de Heer Jezus vanmorgen in de gelijkenis, zou het te maken kunnen hebben met het feit dat mensen niet horen? Niet echt horen na ontvangen genade? Zou het te maken kunnen hebben met het feit dat mensen het niet verstaan? Zou het te maken kunnen hebben met het feit dat mensen dat woord niet omhelzen en erop uitgaan? En hun anker daarin werpen. Zou het te maken kunnen hebben met het laatste, dat mensen dat woord niet bewaren. Bewaren betekent ook nog iets anders. U mag dat woord wat hier staat ook nog vertalen met eraan vasthouden. Erbij blijven. Blijft gij bij hetgeen gij geleerd hebt. We lezen in Handelingen dat er staat dat Paulus de mensen die tot geloof en bekering gekomen zijn hartelijk opdraagt om met een voornemen des harten bij de Here te blijven. bij dat woord te blijven. Maar het komt er wel op aan, gemeente, met wat voor hart horen we. Met wat voor hart verstaan we. Met wat voor hart nemen we aan. Want dat aannemen, dat leest u natuurlijk ook op de steenachtige grond. Bepalend is, hoe is de bodem van ons hart? Nogmaals, als nou uw hart tegen u moet getuigen. Als je hart, jonge mensen, misschien zo onontvankelijk is voor het woord. Als dat misschien wel blijkt in de week, omdat je er ook helemaal geen zin in hebt om de Bijbel te lezen. En het alleen maar een plicht is en een moeten is. Als de kerkgang misschien ook alleen maar een plicht is. En zodra je ver bij Rotterdam en je woonomgeving vandaan bent, ach, dan laat je die gewoonten ook maar weer helemaal schieten. Want ze hebben eigenlijk geen waarde voor je ziel. Als dat nou je hart is vanmorgen, leg dat hart toch nog in het gebed voor de Heere neer. Want de Heere is bij machte om uit een keisteen waterfonteinen te laten voortkomen. Hij is bij machte om uit de steen van je hart nog, ja, de tranen van het ware berouw over de zonde te laten voortkomen, om je hart te verbreken. En als uw hart zo vol is met de zorgen van deze wereld en u weet niet hoe u er vanaf moet komen, als die doornachtige grond precies uittekent hoe het is in je leven vanwege alle verleiding van de zonde, leg dat hart toch nog in het gebed voor de Heere neer. En leg uw vinger dan toch bij die belofte woorden van de Heere. U hebt het beloofd. Maar wat is er ook in het leven van een kind van God nog veel te vragen als het gaat om zijn hart. Want de Heer Jezus zegt niet voor niets in vers 15. Die het woord gehoord hebbende hetzelfde bewaren in een goed en een eerlijk hart. Het is alsof de Heer Jezus wil zeggen, laten degenen die mij mogen kennen en vrezen er ook alles aan doen, dat dat hart dat door wederbarende genade vernieuwd is, ook zuiver blijft en steeds opnieuw verbroken wordt. Dat de stenen meer en meer weggenomen worden. Dat dat steenachtige wordt weggehaald. Dat de doornen worden uitgetrokken. Wel, dat is de groei. En dan nog iets over de vrucht, gemeente, ten slotte. Want daar zegt onze tekst ook nog iets over. Het bracht, zegt het slot van onze tekst in vers 8, het bracht 100-voudige vrucht voort. Ja, die vraag die ik aan het begin van de preek stelde, die zal wel bij de discipelen ook opgekomen zijn. Zou dat woord dat Christus gepredikt heeft nu nog vrucht dragen? De Heer Jezus ging over de aarde en hij sprak zijn woorden en hij gaf onderwijs. Maar toen hij het evangelie van vrije genade ging prediken, Johannes 6, toen viel de een na de ander af. En ze namen aanstoot aan zijn woorden. En aan het einde van zijn aardse leven houdt hij geen mens meer over die bij hem is. Daarom vluchten zelfs zijn discipelen nog bij hem vandaan. Zal het woord vrucht dragen? Dat is de vraag. En u zegt de Heer Jezus, en dat is een kostelijk woord. Dat is een kostbaar woord. En het andere viel op de aarde. En het wies op, het groeide op. En het bracht vrucht voort. Daar zegt de Heer Jezus. Het woord brengt toch vrucht voort. Ondanks het feit dat het op zoveel hindernissen stuit. Ondanks het feit dat het op verkeerde, op slechte grond terechtkomt. Het brengt toch vrucht voort. Geliefde gemeente, wij moeten maar niet goedkoop denken over deze woorden. Want deze woorden van de Heer Jezus Christus hebben bloed gekost. Die hebben het bloed van de zaligmaker gekost. dat de Heer Jezus dit kan zeggen. Een ander deel bracht vrucht voort. Dat heeft hij zelf moeten verdienen. En dat heeft hij zelf willen verdienen. Door als een tarwegraan gezaaid te worden in de akker van deze wereld en in de dodenakker. Door het graf in te gaan en de dood in te gaan. Daar heeft hij verdiend dat het woord vrucht zou dragen. En daarom, als het woord vrucht draagt, draagt het altijd vrucht vanuit de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Als er echte vrucht komt, is het vrucht uit hem. En nu zegt de Heer Jezus dat er zal toch vrucht komen. Dat is een belofte. Dat is ook een belofte die er ligt in deze gelijkenis. Dat is een belofte die waarde krijgt. Ja, voor wie? Wie is er nu vanmorgen hier in de kerk die zeggen moet: o Heere, dat woord, daar ligt de mogelijkheid. Als ik zie op mijn eigen onvruchtbaarheid geestelijk gesproken, dan kan het niet. Als ik zie op de bodem van mijn hart, maar Heere, vernieuw mijn hart en laat ik vrucht mogen dragen uit u. Het woord zal toch vrucht dragen. Ik heb u gezegd 2 weken geleden of 3 weken geleden dat deze gelijkenis het woord is van de wenende zaaier. De Heer Jezus Christus is wenend over de aarde gegaan. Wenend over het ongeloof van mensen. Over de zonde van de mens. Over het onverbroken hart van de mens. Maar het is ook het woord van de zaaier die uitgaat en in de verte met een profetisch oog al ziet dat de schuren van de hemel gevuld zullen worden met vrucht. Diezelfde wenende zaaier zal nog eens omkeren. En dan zal die met gejuich zijn vruchten maaien en de schoven in de schuur dragen. Dat is wat de Heer Jezus Christus hier ziet. En dat is wat hij zijn discipelen voorhoudt. Ook zijn discipelen die erop uitgestuurd worden om het zaad uit te strooien. Zal het vrucht dragen? Zal het vrucht dragen? Christus zegt: het zal vrucht dragen. En zelfs, en dat is waar Lucas hier de nadruk op laat vallen. Wat voor vrucht? Wat voor vrucht, kinderen? 100-voudige vrucht. Dat betekent dat waar er 1 zaadkorreltje in de grond viel, er 100 korreltjes uit voortkwamen. En dat kwam zo soms eigenlijk in uitzonderlijke situaties voor in het land van de Bijbel. U leest het: als Isaaks land gezegend wordt, dan brengt het 100-voudige vrucht voort. Genesis 26. Wel, die overvloedige vrucht heeft Christus voor ogen. Ik weet wel, de Heer Jezus heeft nog meer gezegd. Hij heeft ook gesproken over 30-voudige vrucht en over 60-voudige vrucht. Ik laat dat vanmorgen vanwege de tijd rusten. Misschien dat we er ooit een andere keer nog bij kunnen stilstaan, bij die verschillen. Maar de evangelist Lucas, ook geleid door de Heilige Geest, laat alle nadruk vallen op die overvloedige vrucht. Wat is dat dan voor vrucht? Laten we daarmee maar naar het einde van de preek gaan. Wat is dat nou voor vrucht? Betrekt u het eerst maar op het leven van de Heer Jezus op aarde en zijn omwandeling op aarde. Wat voor vrucht vond hij? Wat voor goede vrucht vond hij tijdens zijn omwandeling op aarde? Dan hoor ik daar die hoofdman zeggen: Heere, ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleen een woord. Dat is vrucht. Dan zie ik daar die Canaanese vrouw op de grond liggen en ik zie haar buigen aan de voeten van Christus. Ja, Heere, ik ben zo'n onreine. Ik ben zo'n hondeke. Ik heb geen recht op het stuk brood voor de kinderen. Maar heren, de hondekers eten toch ook van de kruimeltjes die er vallen van de tafel van hun heer. Dat buigen in de onwaardigheid en dat bedelen aan de troon van Gods genade, dat merkt de Heer Jezus Christus aan als grote vrucht. Want hij zegt, zo groot een geloof heb ik in Israël niet gevonden. Dan zie ik daar de moordenaar aan het kruis hangen in het laatst van zijn leven. Wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heren, gedenk mijner. Wanneer ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dat is vrucht. En nu de vraag, gemeente, ten slotte. Is er vrucht in uw leven? In jouw leven, in mijn leven, hoeveel preken hebt u in uw leven al gehoord? Daar begonnen we, de prekenserie over deze bekende gelijkenis mee. Hoeveel preken hebt u in uw leven al gehoord? En wat is, ik breng de vraag vanmorgen met eerbied gesproken, ik breng de vraag alleen maar over. Want het is de vraag van de Heere zelf. Wat is de vrucht? Wat is de vrucht van de prediking van het stuk van de ellende? Als u het hoorde. Waar heeft het u gebracht? In de verharding? Of in de verootmoediging? Wat is de vrucht van de prediking van het stuk van de verlossing? Toen Christus u voor ogen geschilderd werd, als de algenoegzame en de bereidwillige zaligmaker van zondaren. Wat is de vrucht? Ongeloof of het vallen aan zijn voeten? Wat is de vrucht als het stuk van de dankbaarheid u gepredikt werd? De Heere gaat deze morgen nog uit. En hij stelt de vraag, wat en waar is de vrucht in uw leven? En laten we die vraag aan het einde van deze gelijkenis meenemen. Niet alleen naar huis, maar ook naar je kamer, jonge mensen. Om er vanavond of vanmiddag tussen de diensten door nog eens biddend over na te denken. Wat is de vrucht? Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u het woord dat we zo mochten beluisteren aan ons hart zegenen. En Heere, wilt u onze stenen harten verbreken. Onze onreine harten zuiveren. Onze gesloten harten openen. Wilt u geven, Heere, dat er in het leven van degene van wie u zelf het hart hebt vernieuwd, ook groei mag zijn. Dat zij het woord niet alleen zullen horen, maar ook mogen verstaan. En ook mogen ontvangen en mogen omhelzen. En erbij mogen blijven en het mogen bewaren. Ja, Heere, geeft u dat er vrucht mag zijn, tot eer van uw naam. Wilt u zo aan ons denken, ons bewaren wanneer we straks van hier gaan, maar schenk ook uw zegen over het zondagsschoolwerk. Wilt u de leidinggevenden ook wijsheid en genade geven, als we het zaad van het woord mogen strooien over de akkers van jonge kinderharten. Brengt u ons vanmiddag weer genadig bijeen onder uw woord. En hoor ons in de vergeving van al het zondige, ook van al het gebrekkige. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan nog zingen van Psalm 65, het zevende vers. Psalm 65, vers 7 is dan de slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.